vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 1. Ik heb zo uitgekeken naar deze dag. Vandaag beginnen we aan onze vers voor vers reis door deze immens rijke brief. Vandaag zullen we slechts een introductie doen. Dus we beginnen gewoon echt een introductie om een goed beeld te krijgen van wat ons de komende tijd te wachten staat. Dus laten we samen openen in gebed. En dan beginnen aan onze introductie van de brief Romeinen. Laten we bidden. Vader, wat een genade hebben we van u ontvangen. Heren, u bent zo goed. En we danken u dat we samen als gemeente, zo samengekomen, onze aanbidding op deze manier voort kunnen zetten. Heer, we willen u bidden en vragen om een zegen over onze tijd in het woord samen. Dat u spreekt door uw woord, Heer. En zoals we eerder hebben gebeden, dat u ons oren geeft om te horen. Vader, we weten dat we niet alleen samenkomen om simpelweg dit te doen. En dat dit aanbidding in zijn volheid is. We weten ook dat we uiteindelijk weer weggaan, naar huis gaan, morgen weer gaan werken en allerlei andere dingen. Dus we bidden vooral, Heer, dat dit ons mag vormen als discipelen van onze Heer Jezus Christus. En dat we als getuigen van Hem in de wereld zullen leven, Heer. We vragen nogmaals dat we niet alleen hoorders zijn, maar ook daders. En dat u verheerlijk mag worden. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden. Amen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een zaligheid, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dit is de kern van de brief. Het evangelie van Jezus Christus. Dat is waar deze rijke brief om draait. Christus Jezus in zijn evangelie. Een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar deze verse gaan we nog uiteenzetten wanneer we hier komen. Maar dit is als het ware de hoeksteen van deze brief. En wat alvast goed is om te weten, is dat Paulus het hier niet alleen heeft over de wedergeboorte, hè, met betrekking tot zaligheid. Hij heeft het over alle lagen, over alle fasen van zaligheid. Dus het tot wedergeboorte komen, door het geloof in Jezus Christus. Het leven wat voortvloeit uit die wedergeboorte, dus heiliging. En de zaligheid die we verwachten bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Verheerlijking. Dus dit is wat de apostel Paulus heel diep gaat uitwerken in deze brief. Tot in detail. Dus nou, vandaag een introductie. Hè? Dus laten we kijken naar wat achtergrondinformatie. En beginnen met de auteur. Nou, in het Grieks begint de brief simpelweg met het woord Paulus. Dat is gewoon het eerste woord in het Grieks. Dit is de traditionele wijze waarop een brief werd geschreven in die tijd. Dus in de oudheid werden brieven geopend met de naam van de afzender. Om praktische en culturele redenen. Brieven werden op rollen geschreven. Dus het was handig om meteen te weten wie de afzender was. Zonder de hele brief eerst te moeten uitrollen. En uiteindelijk erachter te komen dat je helemaal niet moet luisteren naar die persoon die brief heeft geschreven. Dit volgde ook de standaardbrievenstructuur van die tijd. Hè? Dus je had de afzender, je had aan wie het is geschreven en dan ook de groet. Nou, daarbij benadrukte het de autoriteit en de relatie van de auteur, van de schrijver met de ontvanger. Dus zoals Paulus, hè, wiens naam direct respect en aandacht voor de inhoud zou oproepen. Nou, het hielp dus de band tussen afzender en ontvanger direct te erkennen. Nou, het bijzondere is dat de inhoud van de brief, dus echt de inhoud van de brief, komt van de apostel Paulus. maar hij is niet degene die het zelf heeft geschreven. In Romeinen 16, vers 22 lezen we als volgt. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Here. Dus in de tijd van de apostel Paulus was het gebruikelijk dat mensen bijvoorbeeld een secretaris of een schrijver gebruikten om hun brieven op te stellen. En vooral bij langere of bij meer formele documenten, zoals dus zijn brief aan de Romeinen. En Tertius was dus degene die deze zaak voor Paulus uitvoerde. En hij voegt ook nog een persoonlijke groet in het slot van de brief. Ik ga vandaag niet uitgebreid stilstaan bij de apostel Paulus. Daar gaan we gewoon een hele studie aan wijden. Dus daar komen we nog op terug. Maar in de geschiedenis heeft weinig twijfel bestaan over het auteurschap van Paulus wat betreft deze brief. De vroege kerk erkende Paulus unaniem als de auteur van Romeinen. En naast de erkenning van de vroege kerk zie je door interne consistentie in de schrift dat deze brief gewoon geschreven is door de apostel Paulus. De theologie in Romeinen is consistent met andere brieven van de apostel Paulus. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de leer van rechtvaardiging door geloof. De relatie tussen wet en genade. De inclusie van de heidenen in Gods verlossingsplan. En het leven wat hoort voort te vloeien uit de genade die gevonden wordt in de Heere Jezus Christus. Dus dit is iets wat je continu dit zie je in de meeste brieven van de apostel Paulus, zie je dit gewoon terugkomen. De twijfel over het auteurschap van Bijbelse teksten, dus niet alleen van Paulus, maar Bijbelse teksten over het algeheel, begon sterk te komen of op te komen tijdens wat men de periode van de verlichting noemt. In de 17e en de 18e eeuw. Die periode, het is een hele bijzondere periode om bij stil te staan en om te bestuderen. Maar een goede om over na te denken en het sentiment wat daaruit ook voortkomt is, kijk, wanneer mensen zichzelf verlicht noemen, wat zegt dat dan over hun denken van de mensen die voor hen zijn gegaan? Dat zij in het donker waren. Dat zij onwetend waren. En dat de mensen nu het licht hebben gevonden en dat zij dus tot de ware kennis van dingen zijn gekomen. En dit sentiment is alleen maar verder gaan groeien in wat men het postmoderne of het postmodernisme noemt. Hè. In de postmoderne tijd is het idee van skepsis en relativering is alleen maar toegenomen. Dat zien we vandaag de dag ook. Hè, het wordt gekenmerkt, kijk om je heen, door een wantrouwen tegenover gevestigde tradities, autoriteit en objectieve waarheid. En dit heeft geleid tot een toename van het in twijfel trekken van bewezen traditionele aannames, inclusief dus auteurschap van heel veel Bijbelse boeken. En de gevolgen hiervan zijn helaas overduidelijk zichtbaar in veel kerken en onder veel beleidende discipelen. En je ziet een kanteling, je hebt een kanteling zien plaatsvinden. Wat je nu vooral ziet is rationeel en historisch onderzoek van Bijbelteksten en die analyseren vanuit een wetenschappelijk en kritisch perspectief. En dit resulteert in de schrift meer als een historische tekst of een historisch document te benaderen, in plaats van als een door God geïnspireerd, een heilig en ook historisch document. En dat scheiden zij van elkaar. Maar de argumenten en het bewijs voor het auteurschap van de apostel Paulus is overweldigend. En wij hoeven daar totaal niet over te twijfelen. Maar wanneer is de brief geschreven? Over het algemeen gaat men ervan uit dat de brief aan de Romeinen hoogstwaarschijnlijk geschreven is in het jaar 57 à 58 na Christus. En je moet je voorstellen als je daarover nadenkt. Dit is zo'n 25 tot 27 jaar na de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren. Dus zo oud is de gemeente op dit moment helemaal nog niet. Ja, om een beeld te geven, wij als gemeente hier bestaan 5 jaar. Dus dan kun je nagaan. De gemeente is nog heel jong. Houd je deze datering aan, dan kom je tot de conclusie dat de apostel Paulus op zijn derde zendingsreis is. Terwijl hij verbleef in of om Korinthe. Die conclusie kun je ook trekken op basis van Romeinen 15, versen 25 tot en met 27. Dan lezen we het volgende. Paulus schrijft aan de Romeinen over wat hij gaat doen. Hij schrijft, maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen. Want de gemeenten van Macedonië en Achaïe hebben het goed gevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Zij hebben het namelijk goed gevonden en zij zijn het ook aan hen verplicht. Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen. Nou, als je de tijdslijn, als je Handelingen leest en wilt weten dus eigenlijk waar dit zich bevindt wanneer Paulus dit schrijft, dan wordt de brief geschreven rond Handelingen 20 tussen vers 2 en 3. Dat is ongeveer waar we ons bevinden in de tijdslijn van Handelingen. Nou, tegen deze tijd, en dat is ook goed om te weten, tegen deze tijd heeft de apostel Paulus al heel wat onderwezen en heel wat geschreven. De beide brieven aan de Thessalonicenzen bijvoorbeeld zijn al geschreven op dit moment. De brief aan de Galaten is op dit moment ook al geschreven. Wat dus ook betekent dat de vergadering in Jeruzalem, die we in Handelingen 15 tegenkomen, dat heeft dus ook al plaatsgevonden. De brief die we nu op woensdag aan het bestuderen zijn, 1 Korinthe, 1 en 2 Korinthe zijn op dit moment ook al geschreven. En het is goed om het volgende te beseffen. Niet dat de studie hierover gaat, maar probeer je even voor te stellen. Wij denken vandaag de dag, en dat is niet geheel onterecht, maar wij denken dat het nu heel erg gesteld is met de staat van de gemeente. Maar als je de inhoud van de brieven aan de Galaten en de Korintiërs leest, dan kom je tot de conclusie dat de gemeente van de Heere Jezus Christus altijd haar uitdagingen heeft gekend. Altijd. Dus de oproep zonder nuance, we moeten terug naar de eerste kerk, is eigenlijk een oproep uit onwetendheid en het romantiseren van de eerste gemeente in dat tijdperk. Denk aan de dwaalleer die je tegenkomt, die wordt getackeld in zowel Korinthe als Galaten. De verdeeldheid die er in Korinthe plaatsvindt. De immoraliteit die je leest in Korinthe. Wanorde tijdens de samenkomsten waar iedereen wat maar wil roepen. Misbruik van geestelijke gaven. Onjuist begrip van de opstanding. Een moreel verval. Het idee dat genade een vrijbrief is om te zondigen. Werken voor je rechtvaardiging. Het was nog geen 30 jaar na de uitstorting van de Heilige Geest. En je had al met al deze zaken te maken in de eerste generatie van de kerk. Dit wetende helpt ons om vandaag de dag niet ontmoedigd te raken. Het helpt ons om te zien dat dit een voortdurende strijd is tot de laatste dag. Deze dingen zijn geen nieuwe uitdagingen. Er is niets nieuws onder de zon. En het helpt ons om te streven om in de tijd waarin God ons op soevereine wijze heeft geplaatst, om daar als discipelen trouw te wandelen. Dus het sentiment, dat alles per definitie vroeger beter was, dat sentiment is niet helemaal waar. En zeker niet in de context van ons geloof. Maar probeer je dus voor te stellen wat de apostel Paulus alleen al in die korte tijd allemaal heeft geschreven en heeft getackeld met zijn brieven. En probeer dan ook te zien dat de verordeningen gegeven in de brieven al vroeg waren gevestigd en waren vastgesteld. Dit zijn verordeningen tot het einde der tijden. Dus we hebben een beeld van de datering en van de periode. De vraag is, waarom heeft de apostel Paulus deze brief geschreven? Wat wil hij bereiken? Nou, door de brief te lezen en door Handelingen ook te lezen, kom je niet tot de conclusie dat de apostel Paulus die gemeente heeft gesticht. Hij is daar ook niet geweest ten tijde van zijn schrijven. Er is ook geen zin in Romeinen wat zegt, ik schrijf u dit omdat of op dat. Maar de reden kun je er wel uithalen en dat komt al in de introductie van Paulus, kom je deze eigenlijk al tegen, waarin hij zichzelf voorstelt en dan schrijft hij in Romeinen 1 versen 5 en 6, door hem, dus door Christus, hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen ter wille van zijn naam, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. Dus, hoewel Paulus daar niet is geweest, ligt de reden van zijn schrijven in zijn algehele roeping als apostel. Het brengen van broeders en zusters, en met name zijn roeping als apostel van de heidenen, tot geloofsgehoorzaamheid. En dit woord staat er in het Grieks. Tegenwoordig vinden mensen het een vies woord, geloofsgehoorzaamheid. Het creëert het idee van wetticisme voor veel mensen. Maar Paulus schrijft het gewoon. Ja, hij is geroepen. Hij heeft het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen. Nou, we gaan hier in volgende studies gaan we veel uitgebreider daarbij stilstaan. Maar het ligt in lijn ook met wat hij al eerder doet. Of wat hij ook schrijft in Colossenzen 1 vers 28. Daar schrijft hij, hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Dus geloofsgehoorzaamheid. Door een grondige uiteenzetting van het evangelie van de Heere Jezus Christus. Dat kunnen we dus als reden van zijn schrijven noteren. Laten we kijken naar enkele thema's die we gaan tegenkomen in de brief. Als eerste, rechtvaardiging door het geloof. Rechtvaardiging door het geloof. Dat is één van de centrale thema's van de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Wanneer je de brief bestudeert en je ziet hoeveel aandacht Paulus hieraan besteedt, dan lijkt het soms bijna als wanneer iemand een spijker al op zijn kop heeft geslagen en hem er al in heeft geslagen, maar die persoon door blijft slaan op die spijker. Zoiets van, oké, weet je, we hebben het begrepen. Bijna zo. Maar het ding is, dit thema is iets wat veel discipelen theoretisch beamen, maar waarvan je in het leven van belijdende discipelen ziet dat het maar weinig gegrepen wordt. Rechtvaardiging door het geloof. En Paulus schreeuwt als het ware, van de daken in deze brief. Niemand kan door de wet gerechtvaardigd worden. Niemand kan door eigen werken gerechtvaardigd worden. Niemand. En daarom schrijft hij in Romeinen 3 vers 28. Hij schrijft, wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Zonder werken van de wet. En let op het volgende. Paulus maakt duidelijk, broeders en zusters, dit is de conclusie. Dit is de slotsom. Dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. En wij allen zeggen dan, amen. We hebben het begrepen, Paulus. En dan stopt hij niet. Hij besteedt dan nog heel hoofdstuk 4... nog een heel hoofdstuk om dat punt verder duidelijk te maken in de rechtvaardiging van Abraham. Dus door te laten zien dat zelfs Abraham, de vader van het geloof, gerechtvaardigd werd door het geloof en niet door de werken van de wet, bouwt Paulus een sterk theologisch fundament voor zijn betoog dat rechtvaardiging altijd en uitsluitend door geloof komt. Altijd. Dus dit benadrukt dat geen enkel mens door de wet gerechtvaardigd kan worden, maar alleen door het vertrouwen op de genade van God in Christus Jezus. En dit thema trekt zich door de hele brief van de Romeinen en is essentieel voor het begrijpen van Paulus zijn boodschap over het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Dus rechtvaardiging door het geloof, dat is één van de centrale thema's. Een ander thema wat heel uitgebreid wordt behandeld, waar Paulus echt zijn tijd voor neemt, dat is de universele zondigheid van de mens. De gevallenheid van de mens. De verdorvenheid van de mens. Dat alle mensen, niemand uitgezonderd, alle mensen zondaren zijn. En dat in een gevallen staat de mens God niet zoekt. Dat de mens de waarheid van God in ongerechtigheid onderdrukt en dat de mens rebelleert tegen God en de heerlijkheid van God mist. Drie hoofdstukken drie hoofdstukken neemt de apostel Paulus om dit punt duidelijk te maken. Waarom? Paulus maakt in de brief aan de Romeinen, dus de universele zondigheid van de mens, zo duidelijk omdat het de basis voor het evangelie dat hij verkondigt vormt. Dus voordat hij de redding door geloof in Jezus Christus kan uitleggen, moet hij eerst aantonen dat alle mensen, zowel Joden als heidenen, verloren zijn en redding nodig hebben. En dit leert ons ook, als je dit goed bestudeert, dit leert ons vandaag de dag ook hoe wij dienen te evangeliseren. Dat hele sentiment dat wij uitgaan en zeggen, oh, God houdt van jou, kom tot Jezus Christus, je ziet dat nergens in de schrift. Nergens. Paulus wil dat ieder mens weet dat geen enkel mens, ongeacht afkomst of religieuze achtergrond, aan de rechtvaardigheid van God kan voldoen. Geen enkel mens. Zowel Joden met hun kennis van de wet, als heidenen zonder de wet, hij maakt duidelijk, zijn allemaal zondaren. En het maakt zo duidelijk dat niemand zichzelf kan redden door goede werken of door gehoorzaamheid aan de wet. Waarom benadrukt Paulus dit nog meer? Hij benadrukt dit, en dit is belangrijk om aan te tonen, omdat mensen veel denken dat wanneer je dit gedeelte aanhaalt, dat je mensen alleen maar probeert te verdoemen. Maar dat is niet de reden waarom Paulus dit schrijft. Hij benadrukt dit om de noodzaak van genade aan te tonen. De noodzaak van genade. De absolute noodzaak van Gods genade om mensen te redden. Want, broeders en zusters, als allen onder zonde zijn, als niemand goed doet, als niemand rechtvaardig is en als niemand God zoekt, wat is dan de hoop van de gevallen mens? Dat is de vraag die we moeten stellen. Wat is dan de hoop van de gevallen mens? Hoe kan de mens dan ooit verzoend worden met God en vrede met hem hebben? Je bent dan aan niets anders overgeleverd dan Gods genade. Aan niets anders. Want er is geen hoop op redding vanuit de mens zelf. God moet redden. Hij moet zalig maken. En dit maakt de boodschap van rechtvaardiging door geloof in Christus noodzakelijk en immens krachtig. Dus zonder deze diepe erkenning van zonde zou het begrip van genade oppervlakkig blijven. Nou, waarom doet hij dit nog meer? In dit alles, wat Paulus doet hier, in dit alles worden gerechtigheid en heiligheid van God onderstreept. God kan zonde niet door de vingers zien. Er moet recht gedaan worden. Dus de zonde van de mens laat zien dat iedereen onder de rechtvaardige toorn van God staat. Let op wat Paulus schrijft in Romeinen 1 vers 18. Hij schrijft, want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Let op Romeinen 3 vers 5 en 6. Let op wat Paulus daar schrijft. Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek op menselijke wijze, volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Hoe zal hij anders de wereld oordelen? Dus de gevallen staat van de mens, de zonde, is een centraal thema in deze brief. Hier gaan we uitgebreid bij stilstaan. Nou, een ander groot centraal thema in de brief is genade. Gods genade. Hoewel mensen zondaren zijn en de heilige en rechtvaardige toorn van God verdienen, schenkt God genade in Christus Jezus aan verloren mensen. En Paulus werkt dit op verschillende manieren uit. Eentje hebben we al gezien, rechtvaardiging uit genade door het geloof. Maar een andere manier waarop hij dat uitwerkt is dat Gods genade de zonde overtreft. Dus een scherp contrast wat Paulus schetst. De zondeval van Adam en alles wat daaruit is voortgevloeid, en de genade van God in de Heere Jezus Christus en alles wat daaruit voortvloeit. Dus waar zonde overvloedig was, was genade nog overvloediger. En dit benadrukt de kracht van Gods genade om zelfs de meest verdorven zondaar zalig te maken. Let op Romeinen 5, vers 20 en 21. Let op wat Paulus schrijft. Hij schrijft: de wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. En let op waarom. Opdat evenals de zonde geregeerd heeft door de dood, zo ook de genade zal regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dus Gods genade overtreft de zonde. Maar Paulus is niet klaar. Gods genade is ook het fundament van de nieuwe identiteit in onze Heer Jezus Christus. Dus daar waar mensen slaven waren van hun vlees en van de zonde, zijn ze nu door de genade gevonden in Christus, slaven van de gerechtigheid, en zal de zonde niet meer over hen heersen, want ze zijn gestorven voor de zonde. Dit is krachtig en hier gaan we uitgebreid bij stilstaan. Let op wat Paulus schrijft in Romeinen 6, vers 1 en 2. Hij schrijft: wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? En die volstrekt niet is superkrachtig in het Grieks. Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of let op vers 14 in Romeinen 6. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dus het is niet alleen genade als een weg tot rechtvaardiging en verzoening met God, maar ook genade als kracht wat bevrijdt van de heerschappij van de zonde. Dat is ook wat de kracht van genade is. Ja, en Paulus presenteert genade, de ontferming van God, ook als de basis voor een heilige wandel. Let op Romeinen 12, vers 1. Het duurt nog lang voordat we hier komen. Dat kan ik jullie alvast zeggen. Maar Romeinen 12, vers 1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dit is de enige juiste reactie voor een discipel op genade, op de ontferming van God. Dus ik hoop dat jullie al een glimp krijgen van hoe de komende tijd in deze brief eruit gaat zien. 1. Lang. Maar mijn hoop en gebed is vooral dat het ons echt zal transformeren en ons denken echt zal hernieuwen tot eer en glorie van onze God. Nou, een ander belangrijk thema is verzoening. Verzoening met God. En we gaan prachtig zien in deze brief wat de verschillen zijn tussen gerechtvaardigd zijn en verzoend zijn. Want ze zijn niet hetzelfde. Maar verzoening is echt een centraal en belangrijk thema. Wat ligt in het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Let op Romeinen 5, vers 10 en 11. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven? En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dus verzoening is een centraal thema. Een ander thema, en daar besteedt Paulus ook echt een groot gedeelte van de brief aan, is Israël en het heilsplan van God. In Romeinen 9 tot en met 11 behandelt Paulus de vraag als het ware over de toekomst van Israël en de rol van de heidenen in het verlossingsplan van God. Hij benadrukt Gods soevereiniteit in de uitverkiezing en laat zien dat redding een daad van Gods genade is. Het is niet gebaseerd op menselijke verdiensten. Maar hij legt ook uit dat Gods beloften aan Israël niet hebben gefaald. Maar dat er een mysterie is in de verharding van Israël en de opname van de heidenen in het heil. En dat God Israël wat dat betreft zal zalig maken. Dus ook daar gaan we uitgebreid bij stilstaan. Nou, een belangrijk ander thema is het contrast wat de apostel Paulus schetst in het leven en het denken naar het vlees ten opzichte van het leven en denken naar de geest. Het eerste brengt dood, het leven en het denken naar het vlees. Het tweede brengt leven, het denken en het leven naar de geest. En in Romeinen 7 vers 8 gaan we hier uitgebreid bij stilstaan. In latere wandel, of in latere hoofdstukken, hoofdstukken 12 tot en met 15, richt Paulus zich op de praktische gevolgen van het evangelie voor het dagelijks leven. Hij roept, wat we net hebben gelezen bijvoorbeeld, op de toewijding aan God. Hij roept uitgebreid op tot liefde voor elkaar. Hij roept op tot onderlinge verdraagzaamheid in morele en praktische kwesties. En dit in Romeinen 14 en 15, dit is zo interessant. Hier gaan we uitgebreid bij stilstaan. Maar dus hij moedigt discipelen aan om als levende offers te leven en hun verstand te hernieuwen om Gods wil te kunnen onderscheiden en ook om zijn wil te kunnen doen. Dus, jullie hebben gezien, er staat ons veel te wachten. Veel te wachten. Nou, ik wil met jullie kijken naar de relevantie van de brief aan de Romeinen voor ons vandaag de dag. En onthoud, wanneer we door de brief heen gaan, dan kijken we absoluut naar de historische en culturele context. Ja, we kunnen dat niet naast ons leggen, dat leert ons veel. Maar vandaag wil ik ook met jullie kijken naar de relevantie van ons vandaag de dag. Want de brief is heel relevant. En we gaan beantwoorden hoe het bestuderen van deze brief ons als individuen, maar ook als gemeente samen gaat versterken. We gaan kijken naar hoe de brief verschillende aspecten van het wereldbeeld van het gelovigen die is opgegroeid in het hedendaagse seculiere Westen uitdaagt. Want deze brief gaat ons echt uitdagen. Echt uitdagen. En ook waarom de brief aan de Romeinen belangrijk en relevant is in het huidige klimaat van Nederland en ook kerkelijk Nederland. Oké, dus hoe gaat deze brief ons versterken? We gaan naar drie gebieden kijken. Het zijn er veel meer, maar alles vloeit voort uit deze drie. Als eerste gaat het ons een diep en immens begrip geven van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Wat gaat leiden tot een leven van ware aanbidding, dankbaarheid en toewijding aan God. Dat is het eerste wat het gaat doen. De brief van de Romeinen biedt een van de meest gedetailleerde en systematische uitleg van het evangelie in de gehele schrift. Het besef dat God zijn liefde heeft bevestigd voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Het besef dat we geen vijanden meer van God zijn, maar geliefde kinderen. Het besef dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. Deze bevrijding van schuld en veroordeling, wanneer we dit grijpen, brengt diepe vreugde en rust. Het brengt echt rust in het hart van de discipel. En dat leidt tot een leven van ware aanbidding, dankbaarheid en toewijding aan God. Als jullie schrijven, dan wil ik jullie alvast een paar versen meegeven om op te mediteren. Ik heb ze niet op het scherm, ik geef jullie ze gewoon mee. Eentje hebben we gelezen, dat is Romeinen 1, versen 16 en 17. Die twee versen, mediteer daarop. Romeinen 1, vers 16 en 17. Tweede, Romeinen 3, vers 21 tot en met 25. Romeinen 3, vers 21 tot en met 25. Versen om te memoriseren. Dus Romeinen 1, vers 16 en 17. Romeinen 3, versen 21 tot en met 25. Een ander belangrijk vers. Romeinen 5, vers 1. Een cruciaal vers om echt op te mediteren. Volgende, Romeinen 5, vers 8. Romeinen 5, vers 8. En als laatste, een van mijn favorieten, Romeinen 8, vers 1. Romeinen 8, vers 1. Dus heel snel weer, Romeinen 1, vers 16 en 17. Romeinen 3, vers 21 tot en met 25. Romeinen 5, vers 1. Romeinen 5, vers 8. Romeinen 8, vers 1. Voor de ouders onder ons met wat oudere kinderen is een prachtig iets om met je kinderen doorheen te gaan. Dus, het gaat ons versterken omdat het ons een immens diep begrip gaat geven van het evangelie van onze Heer Jezus Christus, wat leidt tot een leven van ware aanbidding. Nou, hoe gaat het ons nog meer versterken? Het gaat ons versterken in eenheid van geloof en praktijk als gemeente. Het gaat ons versterken in eenheid van geloof en praktijk als gemeente. Het evangelie van onze Heer Jezus Christus, het overstijgt alles en iedereen. Wat je achtergrond ook is, cultureel, etnisch, religieus, door deze brief samen in nederigheid en oprechtheid te bestuderen, gaat het ons laten zien dat het niet draait om ons en hoe wij denken en hoe wij zijn, maar dat ons denken en zijn gevormd gaat moeten worden door wat we hier gaan behandelen in deze brief. Dat betekent niet dat we allemaal hetzelfde worden, dat we allemaal dezelfde mensen worden, maar dat we ondanks onze verschillen, hoe klein of significant ook, waardoor de leer van de schrift groeien in eenheid en verbondenheid. Dat is wat we gaan zien. Het helpt om culturele of persoonlijke verschillen te overbruggen en moedigt ons aan om samen te groeien in de liefde van Christus en als een verenigd lichaam in hem te functioneren. Dus dit wat wij hier hebben, verschillende culturen, dat was ook zo in Rome. Dat was ook zo in Korinthe. Dat is waar Paulus ook veel van zijn aandacht aan besteedt. We gaan leren om anderen in de gemeente niet te zien vanuit het perspectief van status of persoonlijke voorkeur, maar echt als broeders en zusters in Christus. Er ontstaat daardoor een diepe zorg voor elkaar, gebaseerd op wederzijdse liefde wat voortvloeit uit Christus, en ook dienstbaarheid. En we gaan leren om met geduld, vergeving en nederigheid te handelen ten opzichte van onze medegelovigen, waardoor dus een sterke eenheid in de gemeente ontstaat. Dus we zien al hoe het ons gaat sterken in onze relatie tot God en onze relatie tot elkaar. Nou, wat nog meer? Het gaat ons inzicht bieden en ons enorm sterken in onze strijd, zoals individuen, als samen, tegen de zonde, tegen het vlees. Die strijd, broeders en zusters, waar wij allemaal last van hebben. Wij allen. Die strijd die woedt in een ieder van ons. Onder leiding van Gods geest gaat Paulus ons leren om beter te begrijpen hoe we de zonde kunnen overwinnen en in heiligheid kunnen wandelen. En dit is echt inzichtelijk, want dit is het mooie. Kijk, Paulus, hij schetst een eerlijk en reëel beeld van de strijd die we ervaren in onze wandel, terwijl hij tegelijkertijd de gemeente aanmoedigt om te vertrouwen op Gods genade en de leiding van de Heilige Geest in die strijd tegen de zonde. Dus, het gaat ons helpen en versterken in onze aanbidding en toewijding aan God. Het gaat ons als gemeente in onze onderlinge liefde en dienstbaarheid aan elkaar versterken. En het gaat ons versterken in onze strijd tegen de zonde, tegen het vlees. Nou, welke aspecten en onderdelen van ons wereldbeeld gaat uitgedaagd worden? Dit vind ik altijd interessant. Dit is een belangrijke vraag om te beantwoorden. En we gaan dat samen ontleden met het volgende. Er is, geloof het of niet, er is in veel kringen, in veel kerkelijke kringen, een enorme weerstand tegen de brief aan de Romeinen. Er is veel weerstand tegen deze brief. En dat komt door de diepgaande en confronterende inhoud van de brief. Bijvoorbeeld, de confrontatie met de verdorvenheid van de mens. Romeinen 1 vers 18 tot en met 32. Romeinen 3 vers 9 tot en met 18. Dit oordeel over de natuur en de staat van de mens roept weerstand op bij veel belijdende discipelen. En vooral in gemeenten of denominaties waar de nadruk meer ligt op het benadrukken van de goedheid van de mens of waar het welvaart en het welzijn evangelie centraal staat. Of in gemeenten waar mensen gewoon veel bezig zijn met zelfacceptatie en zelfverbetering. Dus het confronteert dat. En daarom hebben mensen daar weerstand tegen. Een ander ding. De soevereiniteit en gerechtigheid van God in deze brief roept veel weerstand op. In Romeinen 9 tot en met 11 wordt onder andere de soevereiniteit van God behandeld. Waarbij Paulus stelt dat God sommigen kiest om genade te ontvangen terwijl anderen verhard worden. Dit roept onmiddellijk weerstand op bij hen die enorm hechten aan menselijke autonomie en vrije wil. Menselijke autonomie en vrije wil. En we hebben in Petrus hebben we al behandeld, hè, dat het hele idee, de hele filosofische discussie die we vandaag de dag gevoerd zien worden om vrije wil, dat idee kom je niet tegen in de schrift. Je komt het niet tegen. Dus de soevereiniteit en gerechtigheid van God in deze brief roept veel weerstand op, waardoor mensen dus dit negeren. Een ander ding is de relatie tussen wet en genade. Dat roept ook veel weerstand op bij veel christenen. En dit aan beide kanten. De ene kant vindt dat de oproep van Paulus dat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn, juist een vrijbrief geeft om losbandig te leven. Dus zij leggen dan immens veel nadruk op moraliteit. Hè, maar pure moraliteit en regels tegen losbandigheid is niet hetzelfde als wandelen in genade onder leiding van Gods geest. Die twee zijn niet hetzelfde. En aan de andere kant heb je dus dat mensen echt zoiets hebben van God vergeeft toch. Hè? Dus laten we zondigen opdat de genade in overvloed zal toenemen. Laten wij slecht doen, zodat het zichtbaar wordt hoe goed God is. En velen vinden dat spanningsveld lastig. Terwijl we gaan zien hoe genade juist drijft tot heilig wandelen. Nou, een ander ding. De radicale toewijding aan God in Christus Jezus, die impliciet en expliciet in de brief te vinden is, die roept ook veel weerstand op. He, want radicaal zijn voelt voor velen als wettisch zijn. Het voelt voor velen als werken. Het voelt voor velen als je best doen voor je eigen behoud en rechtvaardigheid. Om gunst te verdienen in Gods ogen. Dus je ziet nu al, en ik kan doorgaan, maar ik ga dat nu niet doen. Door de brief heen gaan we zien, maar je ziet waarom er weerstand is. En die weerstand ontstaat door het wereldbeeld waarmee we zijn opgegroeid. Hoe ons denken is gevormd door de maatschappij en cultuur. Door onze opvoeding, etc. En dat wereldbeeld, dat gaat Paulus vernietigen met deze brief. Compleet. Bijvoorbeeld, hoe zijn wij als maatschappij hier in het Westen? Wij zijn individualistisch ingesteld in het Westen. En Paulus daagt die gedachte uit en die instelling uit door ons als eerste te laten zien dat we volledig afhankelijk zijn van Gods genade voor redding. Nou, zet dat tegenover de Hollandse gedachte dat je je eigen boontjes moet doppen en je er zelf het beste van moet maken in het leven. Die twee gaan niet samen. Het gaat niet samen. En niet alleen dat. Zelfbeschikkingsrecht is een hoog goed in Nederland. Dat is een hoog goed. De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken die het beste zijn voor jou. De autonomie om in vrijheid te doen wat jou behaagt. We zien dat ook in opvoeding terug. En Paulus gaat echter laten zien, het draait niet om jou. Het draait niet om jouw voorkeuren. Het draait niet om de vrijheid die je denkt dat je hebt. Denk bijvoorbeeld aan je broeders en je zusters. En verloochen jezelf en je vrijheid waarvan je vindt dat je recht op hebt om je broeders en zusters die zwakker zijn in het geloof niet te doen struikelen. Ja, dus Paulus, en we zien dat vaker wat Paulus doet. Hè? Kijk, als een broeder van mij er aanstoot aan heeft dat ik vlees eet, dan zal ik geen vlees meer eten. Maar in onze cultuur is het, ja, maar ik ben toch gewoon vrij om dat te doen. Hij of zij moet zich aanpassen. Dat is de westerse gedachte. Dat is hoe wij in Nederland denken. En Paulus zegt, nee. Nee, ja, je hebt die vrijheid. Maar verloochen die vrijheid voor je broeders en je zusters die zwakker zijn. Dus we gaan uitgedaagd daarin worden. Nou, waarin gaan we nog meer uitgedaagd worden? De invloeden van het relativisme. Wat zien we veel in het Westen? Een sterk relativistisch perspectief. Een sterk relativistisch perspectief waarin morele normen subjectief worden beschouwd en mensen hun eigen waarheden kunnen creëren. Mensen hun eigen waarheden. Dus de gedachte dat wat goed voor jou is, niet per se goed voor mij hoeft te zijn. Wat waar voor jou is, hoeft niet per se waar voor mij te zijn. Zoals jij zonde en heiligheid ziet, zo hoef ik dat niet per se te zien. En zien we dit niet veel rondgaan in kerkelijke kringen? Wat ik vind, wat ik voel, wat ik ervaar. Dat is veelal de morele standaard. En Paulus maakt daar korte metten mee. Je krijgt geen ruimte om dat te denken met deze brief. Er is een morele standaard, leert Paulus. En dit is niet subjectief. En die morele standaard ligt niet in de mens. Maar in God. Let op wat Paulus schrijft in Romeinen 2, vers 14 en 15. Hij schrijft, want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Dus er is een objectieve morele standaard. Namelijk Gods wet. Waaraan alle mensen schuldig staan. Alle mensen hebben die wet overtreden. Zonde en rechtvaardigheid zijn universeel gedefinieerd. En de mens wordt geoordeeld naar Gods standaard. Dit stelt de absolute waarheid van Gods wil en wet tegenover het moreel relativisme van het Westen, wat we in veel kerken tegenkomen. En dit brengt ons bij een volgend punt. En dat is de gedachte van onbeperkte vrijheid tegen vrijheid in Christus. Ja, wat ik al net zei, in Nederland wordt vrijheid gedefinieerd als kunnen doen wat je zelf wilt. Als kunnen zijn wat je zelf wilt zijn. En als er iets is wat onmiskenbaar is in dit land en in deze cultuur, is het dat mensen willen kunnen doen wat ze willen, zeggen wat ze willen en dat ze er niet van houden dat ze iets wordt opgelegd. We houden hier niet van in Nederland. Dat is de ultieme vrijheid, vorm van vrijheid in Nederland. Jij moet vooral zelf bepalen wat jouw grenzen zijn. En Paulus leert dat ware vrijheid niet komt door doen wat je wilt, maar door bevrijd te worden van de slavernij van de zonde. Dat is ware vrijheid. Dat is wat Paulus leert. Let op Romeinen 6, versen 16 tot en met 18. Hij schrijft, weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt, tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Dus ware vrijheid is dat mensen in Christus vrijgemaakt zijn van de zonde, maar nu slaven van gerechtigheid zijn. En dat brengt gewoon beperkingen met zich mee. Deze beperkte vrijheid gaat in tegen het wereldse idee van volledige persoonlijke vrijheid zonder morele grenzen. Dit hier, broeders en zusters, dit domineert Nederlands denken. Dit domineert Nederlands denken. En als we ons hier niet bewust van zijn, dan ga je dit terugzien in je relatie als partner. Je gaat het terugzien in je relatie als ouder. Je gaat het terugzien in je relatie als werknemer of wellicht werkgever. Je gaat het terugzien in je relatie met de overheid. Je gaat het terugzien in je relatie als broeder of zuster. En dit is dus waar het om draait. Deze hele brief gaat de hele mens veranderen. Dat is wat God doet met deze brief. Het gaat de hele mens veranderen. Hoewel Paulus niet spreekt van opvoeding, hoewel hij niet spreekt van je relatie als werknemer, hoewel hij niet spreekt over het huwelijk, alles gaat veranderen door deze brief. Alles. Dus, wat nog meer? Het gaat je denken uitdagen en je wereldbeeld uitdagen op het gebied van tolerantie en oordeel over zonde. Wat waarderen we enorm in Nederland? Ik zeg het wel eens, tolerantie is de hoogste religie in Nederland. Het is de grootste religie in Nederland. En waar resulteert dit in? Dat elk gedrag moet worden geaccepteerd zolang het de ander niet schaadt. Dus wat zie je? Veelal gebeuren of juist niet gebeuren. Men spreekt zich minder uit tegen zonde. Hè, want dat is streng. Ja, dat willen we niet. We willen ons goed voelen. Je krijgt aanpassing in theologie. Je krijgt een onbijbelse vorm van verdraagzaamheid richting elkaar. Het vermijden van confrontatie en vermaning in de gemeente. En kijk om je heen. Inclusie is niet een onderwerp wat alleen op de agenda van de politiek staat, maar ook in kerken en kerkenraden. En Paulus kent zoiets niet. Hij spreekt heel duidelijk en expliciet over het oordeel van God over zonde. Hij noemt hele specifieke gedragingen die zonde zijn en tegen Gods geopenbaarde wil ingaan. En hij legt uit dat Gods oordeel terecht is en dat de zonde ernstige gevolgen heeft wat ingaat tegen het idee dat alle levensstijlen en keuzes van mensen even acceptabel zijn, hoe oprecht je ook bent. En nu, die heb ik bewaard voor het laatste, voor vandaag, waarin ons wereldbeeld ook veranderd gaat worden. En dit is, ik hoop dat dit iets is wat we allemaal gaan grijpen. Dat is genade, vergeving en hoop. Genade, vergeving en hoop. En waarom zeg ik dit en wat bedoel ik? Veel discipelen, je hoeft je hand niet op te steken als jij dit bent, maar veel discipelen leven met een verborgen onzekerheid over hun redding. Dus dit alsof de genade van God afhankelijk is van hun eigen volmaaktheid of het vermijden van zonde. Broeders en zusters, dit is een misverstand wat rechtvaardiging door geloof werkelijk, van wat rechtvaardiging door geloof werkelijk betekent. Echt. En ik ga dit punt, net zoals Paulus het doet in deze brief, echt benadrukken in deze serie. Onze rechtvaardiging is niet gebaseerd op onze prestaties, maar op het volmaakte werk van Jezus Christus. Daarop is het gebaseerd. Wij als christenen, wij als discipelen, moeten leren rusten in de zekerheid dat we door zijn offer volledig gerechtvaardigd zijn. Vrijgesproken door God, niet door werken, maar door de kracht en door het werk van het kruis. Dat is wat we moeten leren. Dat is echt wat we moeten leren. En begrijp me niet verkeerd. We willen hiermee geen valse vorm van zekerheid creëren, alsof we kunnen leven zonder heiliging of een bewustzijn van zonde. Dat is niet wat we willen creëren. Maar onze zekerheid ligt niet in onszelf. Het ligt in wie Christus is, wat Hij gedaan heeft en wat God in zijn woord heeft beloofd. En dit is belangrijk voor ons allen om te beseffen. Als iemand naar je toe komt en iemand zegt, ik voel me niet gered. Het gaat niet om wat je voelt. Het gaat om wat Christus heeft gedaan en om de belofte van God. Daar gaat het om. Je wordt niet geroepen om te voelen. Je wordt geroepen om te vertrouwen, om te geloven. Dat is waar het om draait. Daarom zei ik net al, Romeinen 8 vers 1. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Dat vers moet je vasthouden. Paulus verzekert ons dat niets ons kan scheiden van zijn liefde in Christus Jezus voor ons. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Hij schrijft dat. En nogmaals, deze zekerheid is geen vrijbrief om zonde te negeren. We weten ook, jullie weten ook dat we dat in deze gemeente niet doen. Maar het is juist een rotsvaste hoop geworteld in de belofte van God die trouw is en ons door zijn genade rechtvaardigt en heiligt. We rusten dus in de voltooide verlossing in Christus, wetend dat onze redding vaststaat in hem, niet door ons eigen vermogen om volmaakt te zijn, maar door de onwankelbare trouw en kracht van God. Dat is waar we op vertrouwen. En geloof me, broeders en zusters, dit onderwerp, het is iets waar je echt mee gaat worstelen. Je gaat er echt mee worstelen. Want niemand van ons wil doen alsof ze de zonde niet serieus nemen. Niemand van ons wil dat. Dus dat staat vast. Niemand van ons wil de ernst van de zonde negeren. En dat is het dilemma waar we mee te maken gaan krijgen. En waar we mee te maken hebben in onze wandel. De vraag bijvoorbeeld, negeer ik de zonde nu door te staan op de vergeving die er is in Christus voor de zonde die ik zojuist heb beleden? Moet ik in zak en as zijn? Moet ik mijn kleren scheuren? Moet ik as over mijn hoofd strooien? Moet ik 5 dagen lang rouwen en huilen? Mezelf helemaal kapot hebben gemaakt zodat ik zeker weet, nu aanvaardt God mij? Of moet ik rusten in het feit, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven als wij onze zonde belijden? En dat is het spanningsveld waar veel christenen in zitten. Want als ik dat ene zeg dat ik erop vertrouw, ben ik dan overmoedig? Of hoe zit dat? Dat is het ding. Dat is waar veel christenen mee worstelen. Dat is die innerlijke worsteling. En dit is dus hoe we gaan strijden. En dit is wat er in Hebreeën staat, dat we tot bloedens aan toe tegen de zonde, tegen het vlees gaan strijden. Dit is het. Dit is het. Maar er is hoop. Er is hoop. We gaan het zien in deze brief. Er is immens veel hoop. En daarmee ga ik afsluiten vandaag. Deze brief zit vol met leerstellingen. Het is vol met doctrine. Iedereen die van theologie houdt, kan zijn hart op met deze brief. Echt. Het zit vol met doctrine. Maar het meest centrale, het allerbelangrijkste in deze brief, is de Heere Jezus Christus zelf. Hij zelf. Het allerbelangrijkste in deze brief is het werk van de Vader, het werk van de Zoon, het werk van de Geest. Dat is het belangrijkste. De Vader die zijn gerechtigheid heeft getoond in zijn Zoon Christus Jezus. De Zoon die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. De Zoon waarin mensen de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen. De Zoon die gestorven is, die begraven is en die opgewekt is op de derde dag. En de Geest van de heiliging. De Geest van het leven. Als wij uit deze studie komen en niet in ontzag, in adoratie, in liefdevolle verwondering van onze God zijn gegroeid. Als we alleen maar leerstellingen en praktische zaken hebben meegenomen uit deze brief, dan hebben we de plank volledig misgeslagen. Misschien zitten we 2-3 jaar hierin, dan hebben we 3 jaar weggegooid. Echt. Echt. Maar andersom is het ook waar. als wij beweren in onze studie hier geconfronteerd te zijn door de levende God en met de levende God in deze brief, en ons leven niet heeft getransformeerd, dan is wat we beweren ook niet waar. Dus beide kanten zijn waar. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En Gods mensen zeiden, amen. Laten we bidden. Vader, we danken u, Heer. Heer, u weet hoe mijn hart vol met vreugde is en uitziet naar de komende periode die we gaan meemaken in deze brief, Heer. Wat een rijkdom hebt u overgeleverd door de apostel Paulus heen. En wat zie ik uit, Heer, naar alles wat u gaat doen met ons als gemeente en als individuen. Heer, hoe u ons gaat versterken in onze relatie met u. Hoe u ons gaat versterken in onze relatie en dienstbaarheid aan elkaar. En hoe u ons ook gaat versterken in onze strijd tegen de zonde. Vader, laat het zo zijn, Heer, dat we een diep en immens begrip hebben of mogen ontvangen van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Dat we uw kracht daarin geopenbaard zullen zien in ons leven als individuen, maar ook als gemeente samen. Heer, u bent goed. U doet goed zoals uw woord ons leert. En we zien dat ook, Heer, in en door het woord, ook in ons dagelijks leven, iedere dag weer, Heer. Laat uw naam verheerlijkt worden in en door deze brief, in en door onze studie en door onze levenswandel wat daaruit gaat voortvloeien. We hebben u lief, Heer, en bidden in Jezus' naam. Amen.